Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en Christus Jezus zijn lieve Zoon door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 61. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In ver afgelegen streken, schier bezweken, zoek ik hulp bij u alleen. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 61. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We willen nu Gods heilig woord openen en lezen met elkaar uit Paulus' brief aan de Filippenzen. Gods woord voor deze middag, Filippenzen, hoofdstuk 2, we lezen de versen 1 tot en met 18. Zingen wij een antwoord op de schriftlezing, Psalm 90, vers 9. 90, vers 9. Indien er dan enige vertroosting in is, in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Wat dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan mijn geliefden gelijkheid te allen tijden gehoorzaam geweest, zijt niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, bij het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en onoprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij en verblijde mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. Van God, onze tekst vindt u in Filippenzen 2, de versen 12b en 13. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Omdat wij in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, zoeken wij hem nu allereerst in het gebed. Lieve Heere, hoe groot is uw trouw en goedheid die ons ook nu andermaal weer bewijst aan de avond van deze dag. Mogen opnieuw saamvergaderd zijn in dit huis dat gij uzelf hebt gesticht, een huis gebouwd door uw eigen handen, waar uw volk saamvergaderd elkander mag ontmoeten, maar kon het wezen ook u, Heere. En u hebt het beloofd, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Maar elke belofte, Heere, moet ook nog vervuld worden. En daar past nog het ootmoedig gebed bij, om de vervulling van die belofte. Heere, maak ons daarom verlegen. U in het midden, wat zou dat groot zijn? Niet een mens in het midden. maar u en uw woord. Opdat u zichzelf verheerlijken, o God, ook vandaag weer. Want daartoe hebt gij toch de mens geschapen en de wereld. Daartoe doet gij toch alle dingen, opdat uw naam verheerlijkt worden. Maar aan de heerlijkheid van uw naam is ook de zaligheid van zondaren ten nauwste verbonden. En zo mogen wij u vragen, Heere, zou gij tegenwoordig willen zijn om zondaren zalig te maken? Om het woord dat hier gepredikt wordt toe te passen in zondaarsharten, door uw lieve Heilige Geest. Opdat dit woord niet te vergeefs gepredikt worden. Opdat dat woord niet eenmaal tegen ons getuigen, maar opdat het zal mogen doen hetgeen u wel behagelijk is. En nu hebben we zulks niet verdiend, Heere. Geef ons er een indruk van dat we onwaardig zijn. En dat uw kinderen op hun plaats mogen komen. En dan alleen zult u de God van het wonder en de God van verrassingen zijn. Als we onze plaats mogen weten en ook mogen innemen. En Heere, onwaardig mogen zijn in ons eigen oog. Dan zullen de heilschatten opengaan. U in het midden, lieve Heere, wil dat toch doen. Wil ons bezoeken met uw heil. Ofschoon we dat onwaardig zijn, hoewel we het niet verdiend hebben. Hoewel we van nature ook helemaal niet verlegen om zijn. Zegen ons, Heere, met schuldvergevende zondaarsliefde. En gedenk ons om uzelf, om uw naams, om uw verbonds, om uw zoons willen. En wil om die redenen ons een zegen schenken in de bediening van uw woord. Heer, we hebben uw woord geopend. En wie zijn wij, Heer, om dat woord te verklaren. Om iets te peilen van de betekenis van dat woord. Wij hebben het licht van boven nodig. En daarom is het goed. En daarom past het ons u te zoeken en u te vragen. Heer, gedenk toch. Dat uw geest ons ware wijsheid leert. En dat u ons mag afnemen alles wat in de weg staat. En wat hindert onze eigen wijsheid, onze eigen inzicht. En geef dat we maar dwaze discipelen mogen worden zittende aan uw voeten. En wil gij dan maar spreken en uzelf openbaren. Dat uw woord open mag gaan, Heere. En wil gij dan ware wijsheid schenken. Licht van boven, opdat het licht ook van deze plaats af mag schijnen in duistere zondaarsharten, en dat we elkaar niet bedriegen, Heere, en dat we elkaar niet op een verkeerde weg, als het ware, duwen, maar dat we ontgrond mogen worden, en dat alles ons afgenomen mag worden, opdat we u over mogen houden. Het gaat ook vanavond om uw werk. Dat is de hoop geweest van u, Heer Jezus, hier op aarde. U hebt gesproken, mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. En daarom, Heer, zou u dan ook nu dat willen doen, dat werk der genade. Zegen dat onbekeerden tot bekering mogen komen. En dat uw kinderen geleerd, geleid en opnieuw bekeerd mogen worden. Dat is altijd weer nodig, Heren. Ook zij hebben uw onderwijs zo van nodig. Want juist zij leren wie ze zijn in zichzelf, onbekeerd en onbekeerlijk. En zo hebben we vanmorgen mogen horen dat u nog tot een wederstrevig en wederspannig volk roept, bekeert u van uw boze wegen, o huis Israëls, waarom zoudt gij sterven? Heere, dat dit woord ons te sterk mag worden en dat mensen als het ware over de streep getrokken mogen worden. U moet toch de eerste zijn, o Heere. En dat is niet om een mens lijdelijk te maken, maar dat is juist het evangelie. Als het toch van mij afhing, als ik toch de eerste stap moest zetten, als het toch van mij moest uitgaan, dan was het verloren. Maar Heere, zou u dat werk der genade willen verrichten. Dat is het wonder dat u wilt werken. En dat gij dat goede werk dat u begonnen bent in de harten van uw kinderen nog wilt voltooien ook. Dat u nooit zult laten varen de werken uwer handen. Dat u trouw blijft. Trouw in al hetgeen uw hand begonnen is. En dat wordt zo'n wonder, Heere. Het wordt steeds een groter wonder. Dat wij die u duizend malen vergeten en verlaten en verzaken. En dat gij nu de getrouwe blijft. Indien wij ontrouw zijn en we zijn ontrouw. Heere van nature, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarom zal de kerk er ook komen. Daarom ook zal de kerk zalig worden. Omdat ze een God hebben die nooit laat varen dat werk dat zijn hand begon. Maar u werkt dan ook in hen, niet als in stokken en blokken, zoals ook onze belijdenis het zegt. Maar u werkt in hen ook het willen en het werken naar uw welbehagen. En daar zit het hem nu juist op vast, Heere. Bij uw kinderen, op willen en werken. O die onwil. En dan dat geestelijke, die geestelijke luiheid, traagheid en gezapigheid. O Heere, verlos ons daar toch van. En laat ons toch mogen zien dat werk dat Christus gedaan heeft hier op aarde voor zijn kerk waard is. Dat wij dat zouden zoeken en daarnaar en daaruit zouden leven. Heere, dat werken in ons gewerkt mag worden. Dat is toch naar uw welbehagen, opdat uw kinderen u mogen behagen. Heere, dat is toch de begeerte van het hart. En daarop mogen we onszelf al onderzoeken. Is er een begeerte om nu die Heere te dienen? Om hem voor eeuwig te dienen? Is er die begeerte om van de zonde verlost te worden? Heere, dat is wat u in het hart werkt. Om eindelijk eens van onszelf verlost te mogen zijn. Dat is de begeerte en het verlangen van hun hart. Dat werkt u in hen en dat zal ook de hemel zijn. Willen en werken naar uw welbehagen. En daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig uw gerechtigheid. Heren, wij bidden u of gij ook over dit woord dan licht wil schenken, ook als we het willen lezen weer in het verband van ons thema deze week, een strijd om in te gaan door de enge poort. En uw kinderen komen er wel achter dat het leven inderdaad een strijd is. Dat het niet alleen een enge poort is, maar ook een smal pad. Maar Heere, daar wordt ook de ware vreugde gevonden. En daar wordt ook gesmaakt dat de Heere goed is voor een slecht mens. Daar wordt toch ook het hart geopend om de werkelijkheid te zien. Dat alles wat hier in de wereld is en de lust der ogen en de lust des vleeses, dat het allemaal maar schijn is. We bidden u, Heere, dat onze ogen daarvoor maar meer en meer geopend mogen worden, opdat wij hemelburger mogen zijn. Opdat wij mogen zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Waar Christus is. Zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Denk niet alleen, Heer, aan hen die op de weg mogen zijn. Maar ook hen die van ver staan als het ware. De bekommerden, de kleintjes. Wij vragen u in het bijzonder voor hen of gij ze wil bearbeiden. Met uw woord en geest. Ze kunnen zichzelf niet helpen. Ze kunnen zichzelf niet bekeren. Ze kunnen zichzelf niet vertroosten. Ze moeten het echt van het gegeven hebben. En u bent u een gevend God. Heere, gedenk hen dan. Geef hen licht. Trek hen naderbij. Maak hen maar wat ze zijn. En dat ze maar niet naar valse gronden gaan zoeken om op te steunen. Maar dat ze mogen geleid worden op het fundament. Het ene fundament dat gelegd is. Het welk is Christus Jezus. En Heere, geef dan dat ze bearbeid mogen worden door uw woord en geest. Opdat ze niet in de handen van Satan vallen. Of niet naar de ingevingen en de gedachten van hun eigen hart luisteren. Maar dat ze geleerd en geleid mogen worden door u. Gedenk dan, Heer, in dat opzicht. Genadigen ieder van hen, u kent hen, hun namen zijn bij u bekend. En geef dat ze hun naam ook nog mogen horen noemen en bemoedigd mogen worden, Heer. Want dat is juist wat ze nodig hebben. En dat ze mogen horen dat er nog een God is die werkt naar zijn welbehagen. En dat er ook, dat er zelfs voor hen nog doen aan is. Heere, gedenk degenen die er buiten staan. Dat ze mogen zien dat er niemand zo gelukkig is als een kind van God. Ook al voelt die zich dikwijls ongelukkig. En dat er niemand zo ongelukkig is als hij die u niet vreest. Ook al voelt hij zich dikwijls gelukkig. Maar dat is ook maar schijn. En dat zij die buiten staan eens mogen voelen. Ik sta er buiten. O Heere, ik ben verloren. Dat zou een winstpunt zijn. Dat is het begin van de weg. En zo velen die nu al voor eeuwig binnen mogen zijn. Die leerde te zien dat ze er buiten stonden. En dat ze er zichzelf buiten gezondigd hadden. Zoals ook dat huis Israëls, zoals we vanmorgen hoorden. Maar dat u die nog opzoekt, keer nochtans weder tot mij, zegt de Heer. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heer uw God gezondigd hebt. Waarom zijn we daar nu zo op tegen, Heer? O, wij bidden u dat we op die plaats mogen komen, eens voor het eerst en altijd weer opnieuw. En wil u zelf, Heer Jezus, als de zaligmaker, profeet, priester en koning, borg en middelaar openbaren aan een schuldig volk. Zegen degene die met ons niet konden samenkomen, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Wij bidden u voor zieken. We bidden u voor alleenstaande, beproefden en bedroefden. Heere, gedenk weduwen en weduwnaars. Zij die treuren om het gemis van een geliefde. Zegen de kinderen van de gemeente. Dat de kinderen, Heere, ook mogen leren. Dat ze bekeerd moeten worden. En dat ze bekeerd kunnen worden. Zegen de jonge mensen in deze verschrikkelijke tijden. We kunnen erover klagen. Maar het is nog waar ook. We leven in verschrikkelijke tijden. En de wereld doet al zijn best. En Satan is zo actief om ons maar af te trekken van het ene nodige. Heere, zoudt u nog willen werken, ook onder de jonge mensen. Opdat ze ongelukkige mensen mogen worden in zichzelf. En naar het geluk mogen leren vragen. Heere, u bent die God die een mens gelukkig wil maken, voor eeuwig gelukkig. O, eenmaal geproefd, die levende wateren, en we zijn bedorven voor de wereld, dan zal onze ziel iets smaken dat we tevoren nooit geproefd hebben. Hemel, iets ervan geproefd, zullen we zeggen. Ik wist niet dat ook dat nog bestond. En al het andere gaat in waarde dan zakken. Dan gaan we zien wat het leven is. We gaan het zoeken. Wat het licht is. En wat blijdschap en vreugde is. Heere, gedenk dan ook de ouders in het opbrengen van de kinderen. Zegen met wijsheid, liefde en onderworpenheid aan uw woord. Wil gij gedenken aan de hele gemeente. We dragen de kerkenraad aan u op. Ouderlingen en diakenen. Zegen hen in uw trouw en goedheid. Geef al wat nodig is, Heere. En dat ook dit volk hen mag eren. Dat ook dit volk hen mag gehoorzamen. Aangezien het u belieft ons door hun hand te regeren. Wil hun persoonlijke zonden kwijtschelden. Wil hun ambtelijke zonden vergeven, Heere. En wil ons gedenken in uw lieve Zoon. Opdat uw werk ondanks ons voortgang mag hebben. Zegen ook dominee Baars en zijn gezin in Canada. Behoed en bewaar hen ook verder in deze tijd. Wil ook ons en de onzen gedenken. En alle die ons lief en dierbaar zijn. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Zegen uw kerk over de lengte en breedte van deze aarde. Zegen de wereld waarin we leven. Heere, dat uw voetstappen gehoord mogen worden, want ze zijn er wel. Dat ze ter harte genomen mogen worden. En dat Satan verlies mag lijden, ondanks alle triomfen die hij leidt. Dat hij pijnlijk mag ondervinden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zegen de kerk die vervolgd is en verdrukt. Zegen uw oude bondsvolk, Israël. Open blinde ziels, ogen van heiden en van jood, opdat zij alle mogen komen en gaan die ene weg die ten leven leidt. Veel is er te vragen, Heer, en niets verdient. Wij komen tot u als ellendige zondaren, die niets dan de dood verdiend hebben. Maar wij bidden u, geef ons een indruk van de ruimte die er is, in Christus, om hem alleen kan het. O God, gedenk ons dan om zijnentwil. Zie op hem die aan uw rechterhand is gezeten, wiens handen en voeten getuigen van zijn arbeid hier op aarde, die gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, om de wil des Vaders te volbrengen in een ware zelfverloochening, ook hebbende op het oog de zaligheid van al de uwen. Heer, wij bidden u, gedenk hem en zegen ons deze uren om zijnentwil in de wegneming onze zonden uit enkel genade. Amen. Krijg gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. En wij zingen uit Psalm 118, de versen 7 en 8. Zingen wij straks Psalm 138, vers 4. Psalm 138, vers 4. Geliefde gemeente, het is altijd weer een vraag die naar voren komt in vele kerkelijke vergaderingen, in onze huizen. De verhouding van onze verantwoordelijkheid en van Gods soevereiniteit. Er moet toch wat gebeuren in het leven en wie moet er dan beginnen? Er kwam een jongeman bij me niet lang geleden die zei, maar moeten we dan niet zelf, een klein stapje misschien maar moeten we dan niet zelf de eerste stap zetten? Hij wist dat hij bekeerd moest worden. Het kon zo niet blijven zoals het was. Hoe moet dat beginnen? Het is de Heere die het werk der zaligheid van het begin tot aan het einde zelf doet. Hij is de God der zaligheid en hij maakt zalig. Hij is de eerste en hij is de laatste. Daar komt een mens, als het goed is, wel achter. Ja, sterker nog, daar leert hij nu al zijn hoop en verwachting op bouwen, op de God der zaligheid. Hij leert zelfs eigen krachten, al zijn eigen kunnen en kennen verachten, en hij leert hopen op God alleen. En het is het wonderlijke in het leven van een mens die door de geest van God is aangeraakt, is dat hij gelijk aan het werk wil. Wat moet ik doen? Zoals ik vorige week ook al heb aangehaald, die vraag, wat moet ik doen? En Christen, die in de Bijbel las voordat hij op weg ging, hij wist dat er wat moest gebeuren. Hij wilde wat doen. Het kon zo niet blijven. Nu zoals dat in het begin is, zo is het later ook. Dat is een ware christen. Dat is een kind van God. Niet die maar te neder zit en die niets doet, maar die werkt. De Heere schrijft aan de gemeente van Sardis, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. En Paulus schrijft aan Timotheus dat er mensen zijn met de gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht ervan verloochenen. Dat ware leven, dat zal zich uiten, dat zal zich openbaren. Dat zal iets doen, dat zal iets ondernemen. Dat is waarachtig leven. Dat zit niet zomaar neer. U kunt het heel vroom zelfs zeggen, God moet het doen en maar rustig neerzitten, maar dat is een dodigheid en een dorheid waar, van onze gevallen natuur. Daar is de Heere nog niet aan te pas gekomen. Als de Heere in het leven komt, dan willen we wat doen, dan gaan we aan het werk, dan kan het zo niet blijven. En dat is het wat onze aandacht vraagt in de tekst die nu voor ons ligt. Geestelijk leven is een actief, het is een werkzaam leven. Het leert rekenen met God en met zijn wil. Gods wet krijgt een plaats en een functie in dat leven. Het is de Heere die daarop aanwerkt. We lezen in onze tekst dat Paulus zegt, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En we hebben vanmorgen gehoord dat de enge poort, de prediker staat die mensen oproept, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Wij lazen die tekst in het licht van ons thema. Strijd om in te gaan door de enge poort. poort. Het kan zo niet blijven. Maar ook op de smalle weg komt er dat gebod tot ons. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Ook tot Gods kind komt dit bevel. Maar hij wordt verwezen naar hem die werkt het willen en het werken naar zijn eeuwig welbehagen. Denk dus niet dat Paulus hier in onze teksten onbekeerden adresseert. Nee, hij adresseert Gods volk, waarin dat werk al begonnen is. En nu zegt hij, werkt nu uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Niet dat dat werk van God nu door ons moet worden aangevuld of iets dergelijks. De zaligheid van iedereen die gelooft in God is compleet, is af, is volmaakt. Kan niet worden aangevuld. Er kan ook niets aan worden afgedaan. Christus heeft gezegd, het is volbracht. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus zegt, wel dit heb ik gedaan en nu is het in uw handen. Nu moet u ook wat doen. Werkt u zelf zaligheid. En als u dat niet doet, dan zult u ook niet zalig worden. Om deze tekst te begrijpen moet u zien dat er twee delen zijn. Twee hoofdstukken in het werk der zaligheid. Het ene is volmaakt, compleet. En het andere is nog incompleet, nog niet volmaakt. Het eerste deel van het werk der zaligheid is af, het is volbracht. Dat is wat God doet voor een mens. Maar het tweede deel van het werk der zaligheid is wat God doet in een mens. En dat werk voor een mens is volmaakt. Daar kan niemand iets aan toevoegen. Daar hoeft niemand iets aan toe te voegen. Dan is het God alleen. Dan is het Christus en zijn werk alleen. Hij heeft een volmaakt werk gedaan op aarde. Hij heeft verzoening teweeg gebracht. Nee, van ons heeft God geen verwachting meer. God heeft, om het zo maar eens te zeggen, toen hij de tweede Adam zond, al zijn hoop en verwachting op hem gesteld. En hij is gehoorzaam geweest, zelfs tot de dood, ja de dood des kruises. Hij heeft een volkomen werk der verlossing aangebracht en daar hoeft niets aan te worden toegevoegd. En hoe deel je dan in dat werk der zaligheid? Door het geloof. Want de zaligheid wordt ons, zegt de apostel Paulus, niet ons die werken, maar die geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Maar dat tweede deel, dat werk der zaligheid in een zondaar, dat is nog weer wat anders. Het werk der toepassing, dat is in Gods kind niet af, zolang hij leeft hier op aarde. Zolang dat werk nog niet af is, moet hij de weg van het smalle pad gaan. En de Heere gaat naar een zeker doel toe. En als dat doel bereikt is, dan zal hij ook aan het einde zijn van dat smalle pad. Dan zal hij ook de hemelpoort mogen binnengaan. Maar dat werk van de toepassing in ons door woord en geest, dat is een werk dat nodig is en dat nog afgemaakt moet worden. Dat God begint en dat God moet voleindigen. De werkingen van Gods heilige geest, die strijdt tegen ons vlees, die het eigen vlees afbreekt en die onze eigen wil afbreekt en die ons ook maakt gehoorzame knechten des Heren. Een kind van God moet in de voetstappen van Christus leren wandelen, is het waar of niet? Dat is de context van Filippenzen 2. Christus, die gehoorzaam is geweest, zich de gehoorzame heeft betoond tot aan de dood van het kruis. In alle opzichten, dat moet een kind van God ook leren om gehoorzaam te worden. Om een gehoorzaam kind te worden. Om onderworpen te zijn aan de wil van God. En om zijn eigen wil te verzaken en te verlaten. En om een gewillig instrument te worden in de handen van God. Dat is het werk der zaligheid. En de Heere zet zijn kinderen, om het nu zomaar eens te zeggen, dan aan het werk. Dat wordt het grote levensdoel. Hij zelf is het, die werkt tot dat doel. En als vrucht daarvan, als gevolg daarvan, gaan Gods kinderen ook werken. Zij gaan dat doel op een gegeven moment ook zien. Ze gaan er ook naar streven. Ze gaan het, en het is alles in beginsel, ook dat lief krijgen. Gods wil te doen. Want er is God die in u werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het is Paulus die spreekt over het geestelijke leven van een kind van God. En laten we dan boven onze preek zetten. Werk uit uw zelfs zaligheid. Het belang van dit werk. En de roeping tot het werk. En de kracht in dit werk. Het belang van het werk. En de roeping tot dat werk. En de kracht in dat werk. Paulus zit in de gevangenis in Rome. De gemeente van Filippi moet het dus zonder Paulus als het ware doen. Zonder zijn tegenwoordigheid. Hij is afwezig. Hij kan er niet zelf zijn om hen te onderrichten. Om hen te waarschuwen. Ze misten het dagelijkse onderwijs van een geestelijke leidsman. Maar Paulus schrijft als het ware tot de Filippenzen. Maar jullie zijn niet overgelaten aan jezelf. Dat ik nu in de gevangenis zit, dat is op zichzelf helemaal niet zo erg. Nee, want het is God die het werk der zaligheid werkt. En die heeft Paulus eigenlijk helemaal niet nodig. En dat is Paulus zijn troost in de gevangenis. Dat is zijn vertrouwen. Zoals hij het ook schrijft in Filippenzen 1, vers 6. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Zie, daar heb je het. Dat zou dominees en dat zou ambtsdragers meer moeten leren. Hè. Het is Gods werk. De Heere werkt nog. Paulus zit in de gevangenis en hij zegt, ik vertrouw dit, dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat ook zal voleindigen. Hij zal dat ook afmaken, tot op de dag van Christus. En al die gevaren die er zijn van die valse leraar, en al die gevaren die nieuw bekeerden bedreigen in die heidense wereld, die zijn groot en die zijn veel. En de verleidingen ontzaggelijk, maar hij, Paulus zegt, hij die begonnen is, die zal nooit laten varen de werken zijner handen. Hij zal het ook afmaken. Dat is wat Paulus weet. En daarom ook bidt hij voor hen. Daarom, omdat hij weet dat er een God is die werkt, daarom draagt hij de gemeente op aan Gods genade troon. En nu schrijft hij dat zij moeten werken, dat uitwerken als het ware, dat wat zij ontvingen. Dat werk dat de Heere begon, dat mogen ze niet veronachtzamen. Daar moeten zij ook hun oog, hun hoop op richten. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, dat zij in een heilige vreugde mogen mediteren over, steeds weer geleid mogen worden tot dat heilgeheim van een God die werkt en die zijn eigen werk nooit zal verloochenen, maar die de getrouwe blijft. En dat zij mogen leven als zij behoorden te leven, ook vanwege dat werk dat begonnen is in hen. Het verplicht hen tot een heilige gehoorzaamheid. Zij mogen als de voorwerpen van Gods trouw en van Gods liefde dat grote voorrecht niet verachten. Maar zij moeten juist daarmee bezig zijn. Zich daarop richten. Zich daarop concentreren. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En dat is wat hij schrijft. Kind van God, veracht niet. Veracht nooit het belang van het werk der zaligheid dat in u begonnen is. Werk u zelfs zaligheid met vrezen en met beven, ziende op hem die dit alles gedaan heeft. Die al zo lief de wereld, die al zo lief u heeft gehad, dat hij een enige geboren zoon gaf. Ziende op hem die zichzelf gegeven heeft tot de dood. Ja, de dood des kruises. Er is een groot gevaar ook in het leven van Gods kinderen om neer te zitten en om niks te doen. Maar dat werk van Christus, dat verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid, om dat zomaar eens te zeggen. Wij moeten ook onze handel en wandel daarnaar richten. Wij kunnen niet meer leven alsof er niets gebeurd is. Kind des Heren, onze wandel moet zijn in de hemelen, waar Christus is. U moet een vreemdeling zijn op deze aarde. U moet leren haten en vlieden de zonde. U moet uw eigen wil leren verzaken. Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Omdat Christus zichzelf voor u gegeven heeft. Omdat hij zijn dierbaar bloed voor u gestort heeft. En daarom, kind des Heren, laat ik deze toepassing mogen maken. Als dan Christus zichzelf voor u gegeven heeft, waarom wenen we dan niet dagelijks om onze zonden? En waarom wenen we niet meer om onze zonden? En waarom strijden we er niet tegen? Waarom kunnen we de zonden nog zo gemakkelijk aan de hand houden? Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven? Waarom kunnen wij de Heere zo gemakkelijk aan zijn plaats laten? Waarom leven we soms net alsof hij er niet is? Werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven? Christus heeft zichzelf gegeven aan het kruis. O, we zouden dagelijks als arme zondaren aan de voet van het kruis moeten zijn. Waar of niet? We zouden dagelijks aan de voet van het kruis moeten zijn. We zouden ons kruis dagelijks op moeten nemen en onszelf verloochenen. O kind des Heren, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven en haat de zonde en verlaat de zonde. En hoop in God en in zijn genade alleen. In die genade die u wordt toegebracht. Die in Christus Jezus is. Hoop in hem. Hoop en verwacht. En vlucht. Vlucht van het vertrouwen in het vlees. En leer alle dingen schade en drek achten voor de uitnemendheid der kennis van Christus. werd uw zelfzaligheid met vrezen en beven, dat uw wandel in de hemelen mag zijn, waar Christus is. En u ziet, het zijn allemaal thema's uit de brief aan de Filippenzen. Een kostelijke brief, hè? Een prachtige brief. Waarin Paulus ook spreekt van wat hij zelf ondervindt op dat smalle pad dat ten leven gaat. Dat waar Paulus spreekt van alles wat hij zelf verloren heeft, opdat hij Christus zou mogen gewinnen. En in Filippenzen 3 vinden we dan zo'n praktische en zo'n prachtige, zo'n duidelijke uitleg, toepassing eigenlijk, van wat hij hier bedoelt in Filippenzen 2. Ik acht alle dingen schade en drek te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus. En als hij zegt alle dingen, dan bedoelt hij ook zijn eigen vroomheid en zijn eigen ijver en alles wat hij heeft en is voor de Here. Alle schade en drek voor de uitnemendheid der kennis van Christus. En dan zegt hij, daar jaag ik ook naar op dat ik het grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Ziet u? Christus is de eerste. Paulus zocht Christus niet. Hij vervolgde hem juist. Maar Christus vervolgde hem ook. En hij arresteerde hem. En Christus werd hem te sterk. Ja, de Heere zocht hem. En hij heeft hem als het ware gegrepen. En nu als een gevolg daarvan, nu haast hij zich of dat hij het ook grijpen mocht. Nu haast hij zich om tot een volkomen kennis van Christus te komen. Of hij gelijkvormig zou mogen worden aan zijn lijden, aan zijn dood. Of hij, dat hij enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding der doden. Ja, Filippenzen 3 geeft een mooie illustratie van wat hij hier bedoelt. Werk uw zelfzaligheid. Met vrezen en beven. Het moet naar buiten komen, dat wat de Heere erin gelegd heeft. Dat moet tot ontwikkeling komen. Nou, dat is eigenlijk de opdracht dan voor Gods kinderen. Ja, een onbekeerd mens kan dat niet. Kan dat goede niet voortbrengen. Er is niets goeds in hem. He? Werk uit en ontplooi dat wat in het mensenhart is. En je zult een misdadiger krijgen of een fariseer. Maar niet een waar christen die Christus nodig heeft. Werk uit wat in het eigen hart is en wat wij allemaal bewerken. En we zullen inderdaad een crimineel, een misdadiger krijgen. Want wat leeft er allemaal in het hart van een mens? En als dat allemaal tot ontplooiing komt, en als het allemaal naar buiten komt, wat zal er dan niet van een mens worden? Of ook op godsdienstig gebied, dan krijg je alleen maar fariseers. Maar wat de Heere werkt in het hart, dat moet bewerkt als het ware worden. Werkt uw zelfs zaligheid. Werkt het uit als het ware. Werk uit dat wat God erin gelegd heeft. En wat krijg je dan? Dan krijg je een arm zondaar die niets heeft en die niets is. En die verlegen is om het werk der zaligheid en om Christus zelf. Werkt u zelfs zaligheid. Het gaat niet zomaar om iets in dat woordje zaligheid. Maar het gaat om iemand, om Christus zelf. Daar moet het op aan in het leven. En daarom moet u alles verliezen aan uw eigen kant. En daarom moet u eigen wil leren verachten. O kind des Heren, werk u zelfs zaligheid. Dat u de zonde mogen verloochenen. Niet in een wettische zin, nee, maar in en uit liefde. Werk u zelfs zaligheid om die God te zoeken die u gezocht heeft. En die u van eeuwigheid lief gekregen heeft. O, wat zouden we een heilige mensen moeten zijn, kind van God. vanwege de goedheid en de trouw des Heeren, die u zo lief gehad heeft, dat hij u uit de drekken, uit het vuil opgehaald heeft. Daar is Paulus ook zo van vervuld. Gegrepen van Christus. En daarom ook jaagt hij ernaar of hij het grijpen mag wat. Of hij Christus grijpen mag. Daar gaat het op aan. En daar moet het op aan. Opdat wij hem alleen zouden overhouden. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En dat betekent eigenlijk met volle ernst. Met alle inspanning. Met alle krachten. In alle oprechtheid. In alle toegenegenheid. Hier wordt gesproken over vrees. Is er in het leven van een kind van God wel plaats voor vrees? Als dat werk van God begonnen is. Bedoelt de apostel, werk uw zelfzaligheid, want anders dan zul je nog verloren gaan. Doe je best, anders dan zul je toch nog ondanks alles verloren gaan. Dat is wat Rome leert. Is dat een vrees? Omdat je kans loopt van de genade te vervallen. Werkt uw zelfzaligheid met vrees, want anders zou u nog wel eens die zaligheid kunnen verliezen. Nee, dat is wat Arminius geleerd heeft. Gods kind zal nooit de zaligheid verliezen. Dat kan niet. Hij kan wel het zicht op de zaligheid verliezen. Oh ja. En hij kan wel alle hoop verliezen en het kan donker in zijn leven worden, dat kan ook. Maar hij kan nooit de zaligheid zelf verliezen, dat gaat niet. Nee, wat God erin gelegd heeft, dat blijft erin. Dat wat God begonnen is, dat zal hij voltooien tot op de dag van Christus. Want de gift en de roeping van God zijn onberouwelijk. Wat een wonder, hè? Daar komt de Heer nu nooit meer op terug. Hij heeft hen lief gehad met een eeuwige liefde. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Hij kan nooit de zaligheid meer verliezen. Laat hij daarom niet vrezen. Laat hij de zonde vrezen. Laat hij de kracht en de invloeden der wereld vrezen en ervan vlieden. Maar hier hoeft hij niet bang voor te zijn. Dat hij de zaligheid zal verliezen. En het is heel wonderlijk dat de duivel juist daar vaak zo druk mee is. Hè? Ja. Het kan niet meer. Het is onmogelijk voor je. Hè? Je hebt te veel. Je hebt te lang gezondigd. David, jij hebt geen heil bij God. En dat Gods kinderen zichzelf een beetje leren kennen, wie ze zijn, ook nog na ontvangen genade, gaan ze dat nog zo dikwijls geloven. Dat het nooit echt is geweest. Dat het nooit waar is geweest. Dat het allemaal eigen werk is geweest. En als dat zo is, dan zijn ze nog verloren. Want eigen werk heeft geen waarde voor God. Als God niet in hun leven begonnen is, dan zijn ze nog de ellendigste van alle mensen. En oh, wat worden ze dan weer verlegen om God, om het werk van God, om een woord van God. En dan zeggen ze wel eens, Heer, als het dan nooit wat met me is geweest. Dat kan toch. Heere, wilt u dan vandaag nog beginnen? Werk dan dat werk der zaligheid in mijn hart. Als ik me soms vergist heb. Hè? Sommige mensen die herkennen die vrees nooit. Hè? Die zeggen, ja, je moet geloven en dat is allemaal ongeloof. Hè? En die hebben dan inderdaad de zakken vol geloof. Maar die vrees die kan er inderdaad wel zijn. He? Maar die vrees die brengt ze dan altijd weer tot de Heer. Heer, als het nou niet van u is, maak hem het dan duidelijk. Hè? En leid mij toch op de eeuwige weg. Want als dat nou niet zo is, dat allemaal eigen werk is, dan ben ik nog verloren, Heer. Dan ben ik nog verloren. Ja, die vrees die kan er wel zijn. En wat is het dan groot, als nou het oog weer geopend wordt voor het onberouwelijke van Gods werk. Dat de Heer nou nooit laat varen de werken zijner handen. En als hij dan weer overkomt, dan is alles weer waar. Alles wat meegemaakt is in het verleden. En dan is de Heer weer zo goed. En dan zijn we weer zo vol. Dan zeggen we, ja, hè, de Heer die laat nooit varen de werken zijner handen. Maar als er staat, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan betekent dat dit. Dat we in alle ernst die zaligheid werken. Dat we in alle toewijding van het hart dat heil zoeken, de Heere zoeken. En dan is er ook wel een vrees voor de zonde. Een vrees om de Heere te bedroeven. Om de Heilige Geest te bedroeven. Maar deze uitdrukking met vrezen en beven betekent toch vooral dit. Dat we nu die begeerte in het hart krijgen. Om de Heere nu te dienen. Om nu ver van de zonde te blijven. En om de Heere niet te bedroeven. Nee, die zaligheid van de kerk, die ligt in Gods handen. Zij kunnen dat nooit meer verliezen. De Heere legt het niet in onze handen. Dat is niet vertrouwd. De Heere vertrouwt ons niet. Adam in de staat der rechtheid verloor ook al die gaven al. Nee, hij houdt het in zijn eigen handen. En daarom zal de kerk ook zalig worden. Het is in zijn handen. En daarom, kerk van God, vrees niet. Geloof Satan niet. En als hij dan zegt, gij hebt geen heil bij God. Dan moet u Satan maar eens vragen. Waarom dan niet? Want er is juist bij God plaats voor zondaren. Voor mensen die het verbeurt en die het verknoeit en die het verbruikt hebben. Er is juist heil bij God voor goddelozen. Voor vijanden die het verknoeid hebben. Nee, onze tekst spreekt van een geheiligde, een kinderlijke vreze. Vanwege dat werk dat God begonnen is. En vanwege het belang van dat werk. En die heilige kinderlijke vreze, die wordt dan gevonden in het hart. Die wordt gewerkt in het hart. Dat vrezen, dat trillen, dat beven, dat is vanwege de grootheid van Gods werk, zegt Spurgeon. Dat werk van God is zo groot. En God is zo hoog en verheven. Zo majesteitelijk. En dat hij begon in mijn leven. Het is een beven en het is een trillen als het ware. Een vrezen onder de tegenwoordigheid van God. En het wordt een beven en een trillen voor de zonde. En het wordt een beven. Voor die allerhoogste majesteit dat we die zouden bedroeven. Dat we niet tegen hem zouden zondigen. Dat we zijn wet niet zouden overtreden. Dat is wat Paulus bedoelt. En dan mag ik wel even tussendoor zeggen. Zondaar, onbekeerde zondaar. Als nu Gods kind vreest in dit stuk der zaligheid. Als nu Gods kind beeft en trilt, hè, ook voor de majesteit van God. Hoe behoorde u dan ervoor te beven en voor te trillen, om tegen die God te zondigen, om het werk van God te niet te doen, te verachten, te veronachtzamen, om die trouw te verachten. O, hoorde u te beven, als dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt met trillen en met beven, om het zomaar eens te zeggen. Waar zal dan de goddeloze verschijnen die voor God niet beeft? Hoe hoorden wij de wereld en Satan te vrezen en ervoor van te vlieden? Want die een vriend der wereld wil zijn, zal een vijand van God gesteld worden. O u die niet bekeerd bent, u behoorde te beven en te trillen. O, dat zou een voorrecht zijn, dat zou een zegen zijn. Als een mens eens begint beven en trillen voor de Heer, omdat hij voor hem niet kan bestaan. En daar kun je aan zien dat een mens dood is in de zonden en de misdaden vaak. Hè? Ja, mensen die met één been in het graf staan en die de Heer niet kennen, zijn vaak zo rustig. En dan denk je wel, als je zijn die mensen dan nooit bang om de Heer te ontmoeten? En weten ze dan niet dat er een eindeloze eeuwigheid wacht? Je zou wel eens willen dat ze gingen beven en dat ze gingen trillen. Omdat je nog een woord voor hen zou hebben. Maar nee, dat is er helemaal niet bij. En dat zou ik wensen, dat u eens ging beven en trillen. Want het is vreselijk. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Wiens werk u altijd hebt tegengestaan. Wiens werk u altijd hebt tegengestaan. Want u kunt wel zeggen, ja, een mens kan niets doen, nou hij kan zat doen. Hij werkt maar tegen. En hij moet van dat werk van God niets hebben. Nee. En er is geen ruimte bij hem voor de Heere. Hoewel het waar is dat er veel ruimte is bij de Heere voor een zondaar. Maar bij een zondaar is geen ruimte voor God. Oh nee, helemaal niet. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van een levende God. Die je altijd hebt tegengewerkt. Die je altijd hebt tegengestaan. Vreselijk zal het zijn ook om de zaligmaker. Die ook tot u geroepen heeft. Strijd om in te gaan. Door de enge poort om die te ontmoeten. Als een vreselijk rechter. En om de roede te proeven. En dan voor eeuwig de roede. Van hem die de zaligmaker van zondaren is. O, dat we zouden mogen beven en trillen en de toevlucht nemen tot hem die u zalig kan maken. En omdat u dat echte beven, dat echte vrezen voor de Heere zou mogen leren kennen. Die kinderlijke vrezen en dat nieuwe leven dat uit hem is. Dat door hem in stand gehouden wordt. En dat tot hem uitgaat. Wel gemeente. Het is God die werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. En hier is nu een woord voor een mens. Die weet hoe groot zijn onwil is. Hier is nu evangelie voor een onwillig mens. God zelf werkt het werk der zaligheid. En u die zegt, ja maar een mens kan toch niet, dat is allemaal maar een smoesje. Daar zit u echt niet mee. U zegt dat nou wel. En op huisbezoek wordt dat ook nog wel eens een keertje onderstreept. Een mens kan toch niks. Maar u zit daar helemaal niet mee. Maar er zijn ook mensen en die zitten daarmee. Die zien dat als een van de grootste struikelblokken. Hun onwilligheid. Hun afkerigheid. Hun vijandschap van nature. En dat gaan ze zien als de grootste hinderpaal op de weg der zaligheid. Dat moet overwonnen worden. En als dat niet wordt overwonnen. Als dat niet wordt stuk gebroken, dan zullen ze nooit zalig worden. Om het zomaar eens te zeggen, als God dan zelf niet komt om het werk der zaligheid te werken, dan zullen ze er nooit komen. En daarom mag ik u dan toch wel vragen of er ook mensen zijn onder ons die hun onwil, die hun vijandschap, die hun onbekeerlijkheid hebben gezien, iets ervan gezien. en die dan u overleden struikelen. En die dan ook eerlijk hebben mogen bekennen voor de Heere dat het daarop vast zit. Zit echt niet vast op de Heere hoor. Oh nee, dan gaan we weer terug naar de tekst van vanmorgen. Is de Heere dan niet getrouw? Bezoekt hij dat huis, dat afkerige Israël dan niet? En zegt hij dan niet, bekeert u tot mij en ken alleen uw ongerechtigheid en u zult een schat van genade en goedheid bij mij vinden. He? Ik zal de schatkameren van het heil open doen. Oh, het ligt helemaal niet aan de Heere en aan zijn wil, om het zomaar eens te zeggen. Ja, zover kan een mens ook nog komen dat hij zegt, ja, ik wil wel, maar de Heere niet. Of dat het daar toch op neerkomt. He? Ik wil wel, ik bid al zo lang, 20 jaar. He? Maar het is voor mij niet, hoor, de Heere die wil het gewoon niet. Maar het is God beschuldigen en de zaak omkeren. Het is onze onwil, wij willen niet. We willen wel naar de hemel toe, nou, daar heb ik het niet over. We willen allemaal wel naar de hemel toe. Maar zalig worden, hè, op de manier zoals God dat voorgeschreven heeft naar zijn welbehagen. In de weg van zelfverloochening, het volgen van Christus op het smalle pad. Waar wij moeten leren gehoorzame kinderen te worden. En waar we moeten leren onszelf te verloochenen. En alle schade en drek te achten om Christus wil. Ja, dat is een beetje moeilijker. En dat gaat tegen ons vlees en bloed in. Hè? Ja, dat gaat tegen onze natuur in. Geliefde gemeente, ziet u ook dat die blijde boodschap in onze tekst. Er is goed nieuws, er is een blijde boodschap voor een arm en een behoeftig zondaar. Voor iemand die nu gezien heeft waar het in zijn leven nu op vast zit. Ja. En dan mag ik Gods kind ook vertroosten en bemoedigen als ik daaraan denk dat God zo goed is en zo getrouw. Ja, want dan heb ik even gezegd hoe wij zouden moeten zijn vanwege het werk van God en vanwege het werk van Christus. Dat we dagelijks de zonde moesten haten en vlieden. En dat we dagelijks gevonden zouden moeten worden aan de voet van het kruis. En dat we als heiligen zouden moeten leven. En hoe is de praktijk? En hoe is het in de werkelijkheid? Hoe schuldig zijn we? Hoe diep gevallen? Hoe vele zonden van nalatigheid. Hoe laten we de zonde zo gemakkelijk gaan in ons leven? Hoe weinig bekommerd om de eer van God? Meer zijn we nog bekommerd om onze eigen eer dan om de eer van God. En wat zoeken we de Heere toch weinig? Wat kunnen we hem toch aan zijn plaats laten, kind des Heren? Is dat nu waar of niet? O, wat een zonden. Wat een tekortkomingen hebben we. Hoe groot ook is de macht van het vlees. Die strijdt tegen de geest. He? Ja. Het werk der zaligheid is eigenlijk dit. Dat de geest strijdt en vecht tegen ons vlees. Ja. En wij vechten tegen de geest. Zo staat het in Galaten. He? Dat is toch zo. Wij werken maar tegen. En we willen het maar anders. We willen een andere weg. We willen een gemakkelijker weg. We willen een goedkoper weg. Ja, Paulus wist er ook wel van hoor. Paulus was echt niet zo'n halleluja-christen. Waar alles nou gepasseerd was en alles heel ver achter hem lag. Nee. Hij kwam op de weg naar Sion dat grote struikelblok tegen, zijn eigen onwil. En daarom ging hij klagen. En dat Romeinen 7, dat het zou zijn geschreven voor zijn bekering, dat is natuurlijk grote onzin. Want hij schrijft, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. Ja, ja, als God gaat werken, dan gaat hij de wil veranderen. Hè? Maar hoe het goede te doen, weet ik niet. Want als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En hij zegt ook, en wat ik nou niet wil, dat is bewijs dat, dat God in zijn leven gekomen is. En wat ik nou niet wil, en een vrome fariseer zegt, en dat doe ik natuurlijk niet. Maar her Paulus zegt, en dat doe ik. Ja. En wat ik nou niet wil, dat doe ik. Dat is die onwil. Dat is die oude natuur. Dat is die oude mens der zonde. Dat is ons vlees. En daarom zegt hij dat hij vleeselijk is. Als verkocht onder de zonde. O, dan ziet hij juist op de weg naar Sion. Dat hij van zichzelf verlost moet worden. Dat hij van zijn onwilligheid verlost moet worden. En dat God hem gewillig moet maken. Niet alleen voor het eerst, maar altijd weer opnieuw. En dat God moet komen in de dag zijner heerkracht en hem gewillig moet maken. En dat het anders niet zal gaan. Dat hij anders zichzelf helemaal tegen heeft. En wat zegt Paulus? Het is God die in ons werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. God die in ons werkt, het willen. God die ons verlost van onze boze onwil. En dat altijd in deze weg, dat wij zien hoe groot onze onwil is. En dat de schuld aan onze kant ligt. En dat wij het onmogelijk maken. En dat wij geen enkel goed tot ons zaligheid kunnen doen. Dat wij niets kunnen toevoegen. Dat wij onbekwaam zijn tot enig goed, ja zelfs geneigd tot alle kwaad. Dat gaan we zien. En dat hoort er allemaal bij als God in ons gaat werken. Het willen, het willen, het willen. Het willen van om zijn wil te doen, om hem te gehoorzamen, om hem te volgen. Om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, we zeiden aan deze morgen, onze onwil is de grootste, is het grootste struikelblok. Is dat ook uw klacht? Is dat ook uw bezwaar? Hè? Ja, een vrouw die niet zo heel erg veel zei, zei toch een keer tegen me, ja, maar het zit hier vast, het zit hier vast, het zit hem vast, hier aan mijn hart, daar ligt het aan. O, mijn hart, als dat maar eens anders was. En die vrouw zei verder niet veel. Maar ik vond het toch, hè. Ja, sommige mensen zeggen zoveel, maar dat hoor je nou nooit. Het zit hier op vast. En die mensen, die gaan nu ook begeerig worden naar het werk van God. Als de Heere zegt dat hij werkt, het willen en het werken, dan gaan ze daar ook naar uit. Dan gaan ze daar ook naar vragen. Dan gaat Habakuk zeggen, o Heere, uw werk. En Mozes laat uw werk gezien worden. En Paulus schrijft er ook over in zijn brieven. Dat de God der genade in ons werkt. Dat wat behagelijk is in zijn ogen. Het is de Heere die dat werkt. En er wordt een zondaar nu verlegen om. Heere, wilt u werken? Wilt u mij gedenken? Werk uit. Werk uw zelfzaligheid. Met vrezen en beven. Hoe? Op je knieën. En weer verwijs ik naar die tekst in onze serie. Vraag en u zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. En hoe dan? Hoe verandert hij mijn wil? Doet hij dat met een knoet of met een stok of met een zweep? He? Zo kun je dat ook doen. Wel, zo doen dictators. Ja. Zo doen dictators. En de mensen kruipen dan voor ze. Maar die dictator die zou hun hart eens moeten lezen. Wat er in hun hart omgaat. Want het is nooit aangenaam te kruipen voor een dictator. Maar de Heer doet dat niet met een roede of met een stok of met een zweep. Nee. Hij stort zijn liefde uit in het hart. Hij openbaart zichzelf in zijn genade en in zijn goedertierenheid. Ja, en zo gaat hij die wil veranderen. Zo gaat Paulus zien, hè, dat Christus zijn heil zoekt. Zo gaat een zondaar zien dat hij tegen zichzelf is, maar dat God niet tegen hem is. Maar dat God nu zijn heil bedoelt. En dat God hem nu wil leren wat goed is en wat nut is. En dat de Heer nou al die dingen in zijn leven afneemt tot zijn best wil. En dat de Heer hem nu ontgrondt voor zijn best wil. En alle valse gronden wegneemt. En dat de Heer nu al die gerechtigheden doet worden als een wegwerpelijk kleed. Opdat wij hem alleen over zouden houden. Dat is alles zijn liefde. Dat is alles zijn goedertierenheid. En zo wordt die wil ook veranderd. Hij werkt het willen. En dan ook het werken naar zijn welbehagen. Dan leren we wat Paulus leerde. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat was nu eigenlijk een zelfbeschuldiging. Want bij alles wat hij nu gedaan had in het verleden. Hè, bij al die dingen nu bleek dat hij op het verkeerde spoor was geweest. En zich tegen God had gestreden. En dat hij alleen maar had gebogen voor zijn eigen wil. En dat hij alleen maar had geijverd voor zijn eigen eer. En nu opeens veranderde dat. En vroeg hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is niet de taal van een mens. Die mensen die heb je ook, die zeggen, ik wil zo graag wat voor de Heere doen. Alsof de Heere met smart zit te wachten op ons. Alsof de Heere ons echt nodig heeft. Nee, zo was het bij Paulus niet. Maar Paulus die vraagt, Heere, het is altijd verkeerd geweest. Ik heb altijd mijn eigen wil gevolgd. En ik heb altijd mijn eigen eer bedoeld. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan worden ze gewillig gemaakt in de dag van zijn heerkracht. Als hij ze opzoekt in zijn opzoekende zondaarsliefde. Nee, hij kwam in Paulus' leven niet met een zweep en met een roede. Nee. Maar hij zocht hem op. Hij arresteerde hem. En Paulus is overwonnen, als het ware. Hij maakt gewillig. En dan volgen ze ook. Wat moet ik doen? Er is zoveel onwilligheid van nature. Maar om daar nu van verlost te mogen worden, lijkt u dat ook niet het grootste, het heerlijkste? O Heere, werkt u toch, alstublieft. En overwin toch mijn onwil. En overwin toch die vijandschap. Overlos mij toch van mijzelf. Ja, dat is wat Paulus bad toen hij sprak in Romeinen 7 en klaagde over dat die wil nu zo verkeerd was. Hè? Wie zal mij verlossen? Paulus, hè, hoe kun je dat nou zeggen? Ben je nu niet al op de weg des levens? Je bent toch al verlost? Maar hij ging uit naar verlossing. Hij ging bidden om verlossing. Wie zal mij verlossen? Ja, van wie waar moest Paulus dan van verlost worden? Van zichzelf. Wie zal mij verlossen van mijzelf? Wie van ons, geliefde gemeente van Middelharnis, zou graag verlost willen zijn van zichzelf? Of begrijpt u die vraag niet? Dat is toch wel een hele belangrijke vraag. Verlost te zijn van jezelf en jezelf nou nooit meer tegen te hebben. Nooit meer tegen God te zijn. nooit meer eigen eer te bedoelen, maar nu eens God te mogen bedoelen. Nou, zo zal het in de hemel zijn. Ja, zo zal het in de hemel zijn. Maar het smalle pad is de weg ten hemel, naar de hemelstad. En dat wat in de hemel voor eeuwig uitgeleefd zal worden, moet hier toch ook in beginsel worden ingeleefd. Niemand zal de hemel binnenkomen. Niemand die niet kende het kruis van de zelfverloochening, die niet streed tegen zijn eigen wil. Want onze eigen wil is verdorven. Niemand zal de hemel binnenkomen die niet leerde gehoorzaam te worden tot de dood. Ja, om het zomaar eens te zeggen, als het staat in Filippenzen 2, tot de dood des kruises. We moeten aan het kruis, we moeten de voetstappen van Christus leren volgen. En we moeten sterven aan alles wat we hebben en wat we zijn. En die mensen, die komen de hemel binnen. En die mensen, wie hart veranderd is, die gaan dan ook werken. Goede werken doen. Oh ja, die goede werken, daar worden ze niets mee hoor. Nee, als die wil veranderd is, worden ze met die goede werken niets. Als die wil niet veranderd is, dan worden ze met die goede werken wat. He? En dan bieden ze dat God nog aan en dan steunen ze erop en dan rekenen ze dat ze de hemel zullen binnengaan vanwege die goede werken. Maar dat willen, dat is eerst veranderd. God die in ons werkt, het willen en het werken, eerst het willen. God moest er eerst aan te pas komen. En als God er niet aan te pas gekomen was, was er nooit enig goed werk uit mijn handen voortgekomen. En de goede werken die volgen, we zien ze niet, we zien alleen Christus maar. We volgen Christus en we zien Hem. En we zien onze eigen goede werken niet. Ik denk wel eens dat de Heere onze ogen daarvoor nu sluit. Hoe meer je van Christus gaat zien, hoe minder je gaat zien van jezelf. Want die dingen die Paulus schade en drek leerde achten, dat waren toch op zichzelf toch niet zulke slechte dingen. Maar Paulus kon er niet meer op leunen. Hij kon er niet meer op vertrouwen. Hij heeft het gehaat dat hij in het vlees betrouwen mocht. Maar nu niet meer. En dan zul je zien dat de Heer nu dit alles werkt omdat het zijn welbehagen is. Waarom heeft de Heer Adam en Eva gemaakt? Had hij mensen nodig die hem dienden en die hem volgden? Nee, de Heer heeft geen mens nodig. Maar hij heeft ze gemaakt opdat ze tot ere van zijn naam zouden leven. Daarom heeft hij ze gemaakt. Alleen daarom. Maar. En waarom nu in het werk der herschepping is hij nu daar aan het werk? Opdat zijn naam verheerlijkt worden. Maar dat ook die zondaar de ere van zijn naam lief gaat krijgen. Daarom ook alleen. Opdat we ook zouden begeren naar de hemel te gaan. Waarom? Om daar in een lui stoel te gaan zitten, dat is de hemel niet. Maar wat is de hemel? Willen en werken. Dat is de hemel. Willen en werken. Er blijft een rust over voor het volk van God. Amen. O die vijanden, Heere. En de grootste vijand leeft binnenin. O die onwil. We bidden u dat dit woord gezegend mag worden gebracht in alle gebrek. Maar nochtans met het oog op u, Heere. Dat u arme zondaren maar wilt zalig maken. De eerste wil zijn in hun leven. Gij die in hen werkt, het willen en het werken naar uw eeuwig welbehagen. Voor ons, om Christus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 40, vers 8. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.